Vandaag is het 500 dagen geleden dat Hamas de grenzen overstak en meer dan 1000 Israëli's vermoordde. 251 mannen, vrouwen, bejaarden en kinderen werden gegijzeld en in afschuwelijke omstandigheden vastgehouden in Gaza. De oorlog die daarop volgde houdt de hele wereld in haar greep. Hoe vreselijk de gebeurtenissen ook zijn, er zijn ook veel meer conflicten op de wereld, op grotere schaal, die veel minder aandacht krijgen. Terwijl je het sinds jaar en dag niet meer kunt hebben over Israël, bijvoorbeeld op een feestje zonder het risico om ruzie te krijgen. De Bijbel die spreekt erover dat Jeruzalem een schaal van bedwelming is voor de volken en dat de hele wereld zal vallen over Israël. Maar waarom is dat zo? Daar hebben we het vandaag over met dominee Kees van Velzen. Kees, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, een schaal der bedwelming, een steen des aanstoots, wat betekent dat eigenlijk?
Het is boeiend dat degene die dit zegt is God en dat hij ook zegt en ik doe dat. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat de wereld dat doet. Nee, God zet iets in gang en die schaal van bedwelming staat er is voor de volken rondom Israël.
Ja.
Nou, we weten allemaal wat dat is. Turkije, Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte, Saudi-Arabië, Irak. Al die landen, Iran niet te vergeten, Egypte. Mm-hmm. Al die landen die worden dus bedwelmd op het moment dat het gaat over Israël. En het doet mij dan een beetje denken alsof iemand inderdaad met iets rondloopt. Dus met zo'n schotel waarvan mensen ruiken eraan en die worden...
En die vallen flauw.
Die vallen flauw of die gaan in ieder geval hele rare dingen doen. Die eigenlijk bijna als beschonken daarmee omgaan. Dus het is niet meer redelijk.
Nee.
Er is niet een logische verklaring waarom ze dat zouden doen eigenlijk.
Nou, we gaan proberen wel die verklaring uit te zoeken in deze uitzending. Mm-hmm. Dat gaan we zo meteen doen. We gaan eerst even kijken naar het nieuws wat er de afgelopen dagen in Israël is gebeurd. En het grote nieuws van afgelopen weekend is natuurlijk de vrijlating van 3 gegijzelden opnieuw. Ja. Sagi Dekel Chen, Sasha Trufanov en Yair Horn, die zijn vrijgelaten. Hoe heb jij dat nieuws gevolgd?
Ja, met heel veel spanning. Ook omdat er natuurlijk een extra spanning op stond. Omdat daaraan voorafgaand houdt hier ook aan deze tafel. Of er is over deze tafel over gesproken.
Ja.
Dat dit natuurlijk best wel zou het doorgaan. Er was een heel gedoe.
Dat was nog maar de vraag inderdaad.
Ja, dat Israël dan zou dan geen of weinig tenten geleverd hebben. Hoe dan ook. En men zei het gaat niet door. Totdat president Trump zei. Het moet doorgaan, maar hij zei toen er ook bij, en dat is helaas niet gebeurd, dat alle gegijzelden losgelaten zouden
moeten
worden.
Dat is niet gebeurd.
Dat is niet gebeurd helaas. Maar goed, er is wel weer druk achter gezet en uiteindelijk zijn er dan 3 personen losgelaten. En
ja, waar één van bleek vader te zijn geworden.
Zijn
vrouw was hoogzwanger toen hij ontvoerd werd.
Het, ja,
en toen bleek hij een kind te hebben van 1 jaar oud.
Ja, als je daarover nadenkt en ook als je beseft van wat voor omstandigheden deze mensen daarin vastzitten. En dat spelletje, dat vind ik werkelijk buitengewoon irritant om het zo te zeggen, om niet te zeggen diep en diep treurig, dat je dus nog steeds, je laat een paar mensen los, in een verhouding van ongeveer 1 op 100. Soms 1 op 30, maar soms leek het gewoon 1 op 100 te wezen.
Ja.
Hoe kan dat je het op die manier maar rekt en rekt en rekt?
Ja. Nou ja, goed, Hamas die maakt er altijd een soort spektakel van met een podium en met mensen die dan geïnterviewd worden en de 3 gegijzelden die dan gepresenteerd worden. Het opmerkelijke was dat de tekst die Hamas nu op een spandoek op het podium had laten zetten, die was: O Jeruzalem, wees er getuige van dat wij jouw soldaten zijn. Wat bedoelen ze met zo'n uitspraak?
Dat hoor je ook wel. Je hebt dus de zogenaamde Al-Aqsa-brigades en de martelaren daarvan. Mm-hmm. En dat laat ook iets zien over in wezen de gigantische geestelijke strijd rondom Jeruzalem. Dat men dus zegt vanuit hun standpunt van het is een van onze heilige plaatsen, dus vanuit de islam.
Mm-hmm.
En wij zijn bereid ons leven daarvoor te geven.
Yeah.
Terwijl dus als het gaat over de volgorde, heb je dus Mekka en Medina binnen de islam.
Maar de belangrijkste
plaatsen. Ja, maar is Jeruzalem is daarvan veel minder belang. Los van het gegeven dat binnen de Koran niet eens Jeruzalem genoemd wordt. En dat woordje Al-Aqsa, wat dus te maken heeft met een soort van buitenste plaats.
Mm.
Het wordt niet eens vernoemd. En als er dan gebeden wordt door moslims op de Tempelberg, dan is het zo dat ze bepaald niet knielen richting de Roskoepel moskee of uiteindelijk een gedenksteen.
Ze keren
zich precies om. Nou, je kunt zich daar misschien iets bij voorstellen. Maar ze keren zich om richting Mekka.
Maar hoe komt het dan dat ze toch die focus zo hebben op Jeruzalem?
Omdat ze dus inderdaad dan, er was een maar dat is ook in de hadith beschreven, dat Mohammed dan met zijn gevleugelde paard Burak, dat hij dan naar de hemelen opgestegen zou zijn vandaar, dat hij zijn paard had vastgebonden, maar er is geen enkel, uiteraard niet historisch bewijs voor, maar dat is een aanname daar binnen de islam.
Maar die claim op Jeruzalem, die ligt
en daar wordt een bepaalde claim op gebaseerd, terwijl ook binnen de islam stemmen opgaan die zeggen, ja, nee, maar eigenlijk hebben wij daar helemaal geen recht op. Wij kunnen niet ontkennen, zelf ook binnen de islam dus, we kunnen niet ontkennen dat de historische claims die Israël daarop heeft, dat die vele malen sterker zijn. Ja. En dat is ook wel ooit bewezen natuurlijk, want toen op een gegeven moment men daar, dat is jaren geleden, puin ging weghalen vanaf die tempelberg, bleek dat een ramp voor Israël te zijn en ook weer een soort van zegen. Want zij zijn toen dingen gaan onderzoeken op die plekken.
En daar bleek wel een Joodse geschiedenis te zijn.
En daar bleek een heel duidelijk Joodse geschiedenis te zijn.
Ja. Nou ja, nog even terug naar die vrijlating van afgelopen zaterdag. Want Israël heeft dus in ruil voor die drie mensen die zijn vrijgekomen ook weer honderden Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Wat opviel daarbij is dat al die gevangenen truien droegen met daarop een Davidster en met de tekst: we zullen nooit vergeven of vergeten. En die foto's zijn ook de hele wereld over gegaan. Wat vind je van zo'n actie van Israël?
Kijk, dat is kennelijk een voortkomend uit een bepaalde frustratie. En ik kan me dat aan de ene kant wel voorstellen, omdat het is gebleken in de afgelopen tijd dat de show waarmee onder andere Hamas, maar ook bijvoorbeeld de Islamitische Jihad, maar ook de verschillende fracties die daar zijn, in Gaza, daar een show van maakten. En dan bijvoorbeeld met uitgemergelde mensen en met dreiging en schreeuwen. Dat is een feit en dat vond ik afschuwelijk. Ik vind deze reactie absoluut betreurenswaardig.
Ja.
Ik vind het echt jammer dat Israël dat gedaan heeft.
Ja, het was een actie van de gevangenisdirecteur van alle gevangenissen in Israël.
Ik vind het echt absoluut niet
omdat ze dus eigenlijk dezelfde tactieken dan hanteren als dat Hamas doet.
Ja, in die zin dezelfde tactiek is natuurlijk toch wel een verschil. Hè? Als je ook ziet hoe in blakende welstand kun je toch echt wel zeggen dat die Palestijnse gevangenen waren die veroordeelde misdadigers zijn. Maar dan nog, ik vind niet dat je dat moet doen.
Nee. We gaan naar het volgende nieuwsbericht. Want Hamas die zou het bestuur van de Gazastrook willen overdragen aan de Palestijnse autoriteit. Dat hebben bronnen van Hamas gezegd tegen Sky News Arabic. En dat zou gebeurd zijn na druk van Egypte. Wat denk je als je dit nieuws hoort?
Nou ja, dat we dan, als dat zou gebeuren, dat Fatah, de Palestijnse autoriteit, dat die de baas zou worden. En ze zouden dat even perfect doen, sorry mijn cynisme, dat hoor je wel. Als dat ze dat doen in Judea Samaria, dus ook in de Westbank, dan krijgen we minstens een even grote puinhoop. Ik herinner je er graag aan dat, Sarah, dat ook als het gaat, dat pay for slay, dat je dus als je Joodse ook onschuldige burgers gewoon vermoord. Dat je daar, als je maar minimaal 5 jaar al meer krijgt, word je gewoon gesponsord. En dat doet evenzeer de Palestijnse autoriteit.
Ja, ze hebben wel gezegd dat ze die pay for slay regeling, daar hebben we het ook in de uitzending over gehad, dat ze die mogelijk gaan afschaffen. Ja. Maar dan zijn er ook weer andere geluiden die zeggen van, oh, dan gaat het vast weer via een andere route.
Precies wat je dus net zei, mogelijk gaan afschaffen. Dat had al lang niet, dat had niet mogen gebeuren. Laten we wel zijn dat ook daar is bepaald geen voorbeeld van democratie. We weten dat sinds 2007 er geen verkiezingen meer geweest zijn in Gaza. Maar het is ook voor de zogenaamde westelijke Jordaanoever, namens Judea Samaria, is dat ook niet gebeurd. Dus het probleem is daarbij, en dat is ook als ik al eens met mensen spreek en vraag, ja, maar er moet een onafhankelijke Palestijnse staat komen. Onder wiens leiding dan eigenlijk? Daar is tot nu toe nog geen enkel zinnig antwoord op gekomen. Dus het is een beetje van de regen in de drup geraakt.
Dat is ook een beetje waar de onderhandelingen tussen Israël en Hamas over gaan. Vandaag stuurt Israël ook een delegatie naar Cairo. Voor verdere onderhandelingen over die deal. De zogenaamde tweede fase van de deal. We zitten nu in de eerste fase. Wat verwacht je hiervan? Want er moet dan wel gewerkt worden of nagedacht worden over een oplossing van wat doen we na de oorlog.
Ja, en daar heeft het dus onder andere mee te maken. En dat is een enorm dilemma. Daar is werkelijk, ik vind het heel boeiend overigens, wat Donald Trump er dan ook even tegenaan gooide, van gewoon, we gaan het gewoon resetten, het wordt opgebouwd en dan kunnen we kijken wat we daarna vervolgens mee gaan doen, het Riviera van het Midden-Oosten. Het punt is, ook als mensen dat een nogal al te wild plan zouden vinden, is mijn vraag, maar wat is dan werkelijk de oplossing? Omdat, en dat hebben we ook al eerder besproken, Hamas en eigenlijk ook die hele Palestijnse autoriteit nooit enige afstand heeft genomen van 7 oktober 2023. Dus er is niet sprake van spijt. Integendeel, dat hebben we ook kunnen zien bij die vrijlating van die arme gegijzelden. Mm-hmm. Er is een demonstratie van wij zijn er.
Van de macht, ja.
Hun woorden zijn ook, wij hebben gewonnen. We hebben eigenlijk, zeiden ze van de week, we hebben gewonnen van Trump.
Ja, maar
want van Trump moesten we allemaal loslaten, dat hebben we niet gedaan en hij beweegt nou niet meer.
Maar verwacht je dan dat zo'n deal er gaat komen met dit soort instelling van Hamas?
Ik denk dat, kijk, wat voor Israël natuurlijk op dit moment het grootste belang is, zij willen al die resterende gijzelaars, willen wij nu echt vrij hebben. Mm-hmm. En dat blijft helaas, het wisselgeld, dat blijft helaas.
Wat Hamas
heeft, de druk op de ketel, ja, zodat je wel wil, want het is natuurlijk onverteerbaar. Nogmaals, de namen staan er, de foto's zijn er, ze staan hier ook in deze studio. De realiteit is dat het is verscheurend voor een land wat een holocaust meemaakte, een Shoah meemaakte. Mm. Met de beelden, die kun je zien in Yad Vashem, die kun je op allerlei plekken, ook in Nederland, die kamp Amersfoort, Vught, noem het allemaal maar op. Dat opnieuw gebeurt,
ja,
is een ongelofelijke, afschuwelijke realiteit die Israël moet meemaken.
We gaan het hebben over COGAT. Dat is een Israëlisch overheidsorgaan. En die zijn verantwoordelijk voor het grensverkeer tussen Gaza en Israël. Ook overigens verantwoordelijk voor wat er op de Westbank gebeurt. Ja. Maar zij zeggen dat ze sinds het begin van het staakt het vuren minstens 600 trucks, 600 vrachtwagens per dag met humanitaire hulp Gaza hebben laten binnenkomen. Ja. En daarmee wordt dus voldaan aan de afspraken die gemaakt zijn in die fase 1 met Hamas. Nu wordt er ook wel een beetje kritisch naar gekeken van ja, maar klopt dat nou wel, die cijfers en zo? Wat is jouw mening daarover? Kunnen we die cijfers betrekken?
Ja, het is hele betrekkelijk. Het is vrij eenvoudig te checken namelijk. Hè? Ja. Het hangt daar vol satellieten. Je kunt het vrij aardig checken. Mm. En het punt is natuurlijk ook, wat je daarbij meteen ook checkt, dat is dat het voortdurend via Israël moet binnenkomen. Mm. De hele situatie met Egypte, die grens, die blijft pot en bol dicht. Hè? Er komt geen, daar gebeurt het dus niet.
De enige hulp komt via Israël.
Het komt dus inderdaad via Israël. Mm. Bedenk, 600 trucks. Dus normaal gezien een vrachtwagen die kan tussen de 10 en de 20 ton aan lading vervoeren, of soms nog meer. Dat zijn enorme hoeveelheden die daadwerkelijk binnenkomen.
Ja, maar tegelijkertijd is er in de afgelopen anderhalf jaar veelvuldig gesproken over hongersnood in Gaza. Mm. Wat hoor je sinds het staakt het vuren over die hongersnood?
Ik hoor er eigenlijk helemaal niks meer over. En daar werden toen ook al beelden getoond, ook in die tijd dat dat soort dingen gebeurde, werden twee beelden getoond. Punt 1, dat vervoer wat binnenkwam overvallen werd door de islamitische jihad en door Hamas-terroristen.
En dat het eten werd ingepikt.
Dat het gewoon werd ingepikt. En daar zijn zelfs doden bij gevallen, waar Israël niks mee te maken had. Maar hun eigen mensen dus. En vervolgens zijn er diverse beelden geweest, recente beelden ook nog van, maar ook in die tijd, van gewoon markten die open waren, waar mensen spullen konden kopen en dergelijke.
Ja.
En voor mij is dus het punt, ik zat dat ook te bekijken afgelopen week, van datgene wat nog altijd door Al Jazeera wordt geproduceerd aan gewoon pure propaganda, waarbij men voortdurend een zo negatief mogelijk beeld neer wil zetten over Israël en wat daar gebeurt. Ze spreken niet over Jemen, niet over Soedan, niet over de Oeigoeren in China bijvoorbeeld. Daar gaat het allemaal niet over. Nee, het gaat over wat Israël zou doen. En Israël heeft in die tijd steeds vrachtwagens laten binnenkomen daar en hebben zich gehouden.
Wel minder dan nu, dat wel, maar
Precies, en zich daaraan gehouden. Mm. Maar is dat nu in veel groter aantal gebeurd? Dat er inderdaad vorige week even een soort vertraging ontstond rond tenten, dat schijnt inderdaad zo te wezen, maar men heeft dat dus wel degelijk opgepakt en wat dat betreft ook zijn kant van het verhaal gehonoreerd.
Je roert het onderwerp al een beetje aan, hè? Want ik zei het al in mijn introductie, hoe komt het eigenlijk dat als je op een verjaardagsfeestje hebt, dat je niet over Israël kunt hebben, bij wijze van spreken, zonder dat je gesprek uitmondt op een ruzie? Want als je bijvoorbeeld terugdenkt, het is niet iets wat in 7 oktober is begonnen. Het is iets wat we ook in onze uitzendingen, ook in onze explainers al jarenlang merken. Israël roept enorm veel emoties op. Mm-hmm. Hoe kun je dat verklaren?
Nou, ik zit me te realiseren dat, nu dat je dit zegt, dat ik afgelopen week ook een paar avonden mocht hebben in verschillende kerken in Nederland, op hun uitnodiging trouwens, waar we dan mochten wezen. En bijzondere avonden. Mm-hmm. En eigenlijk was dat een vraag die daar ook vaak voor gesteld werd. Maar waar mensen soms ook zeiden, weet je Kees, van niet alleen dat je op een verjaardags of ander feestje kan komen en daar in heftige discussies terecht kunt komen, Maar in onze eigen kerk horen we eigenlijk weinig ervan. Nou, ik mag spreken in allerlei kerken en gemeenten, dus ik kan niet allerlei kerken wegzetten. Dan zeg maar, hoe komt dat nou toch? Dat men ook zelfs, ja, vanaf het podium of de kansel, dat ze daar niet altijd datgene horen van wat we zeggen. Maar hoe kan het nou zijn dat je daar zo genuanceerd en eens over gaat spreken?
Wat zeg je dan als mensen dat vragen?
Dan zeg ik meteen van, zorg dat je in je gemeente een meedraagt en daar ook voor bidt. Dat je de gesprekken aangaat, maar op een verstandige manier. Ga niet een dwarsdrijver wezen. En dat is ook in de Bijbel, wie wijs is, wint harten. Dus doe dat met passie en compassie. Maar breng het wel naar voren. Mm. Maar over de feestjes waar je net over had, verjaardagsfeestjes. Dan denk ik wel dat het erg belangrijk is om je te realiseren van, om dat ook gewoon aan mensen te vragen van, hoe komt het dat jij hier zo enorm mee bezig bent eigenlijk?
Nou ja, als we even het voorbeeld concreet maken. Wij moesten denken ook aan een voorbeeld van een aantal jaar geleden. Toen was er een huurconflict in Oost-Jeruzalem. Sheikh Jarrah, een wijk in Oost-Jeruzalem. Er was een Palestijnse familie, die was toen uitgezet in hun huis en dat was wereldnieuws. Ja. Hoe kun je dat verklaren? Waarom die specifieke wijk in het oosten van Jeruzalem op dat moment wereldnieuws
was? Ja, en het betrof een Israëlische familie, als ik me goed herinner. En ze betaalden gewoon al een jaar huur meer. Het was eigenlijk heel normaal dat dat gebeurde. Waarom dat gebeurt is volgens mij ten diepste, je kunt dat niet op een logische wijze verklaren. Je kunt niet verklaren waarom er maar één land ter wereld is waar werkelijk alles wat daar gebeurt, wereldnieuws is.
Kun je daar voorbeelden van geven? Van hoe Israël wereldnieuws is, waar andere landen dat niet zijn?
Het is mij opgevallen dat onze onovertroffen NOS bijvoorbeeld, elke keer als er dan gijzelaars werden vrijgelaten, die paar, dat daar tegenover stond een heel verhaal over hoe dan gevangenen wel niet misbruikt zouden zijn of misbruikt zouden zijn. En al terwijl die mensen kwamen, daar was geen wondje te bekennen. Ze zagen er allemaal prima uit. Dat je het ziet in de kranten, de katerns die eraan gewijd worden. Het is onvoorstelbaar hoe daarop gereageerd wordt. Hoe bijvoorbeeld in de academische wereld, je zou toch veronderstellen van universiteiten, ze hebben wel universiteiten, het universum ingewezen. Hoe men daar bewust ervoor kiest om bijvoorbeeld de banden met Israël te verbreken. Dus ik geef nog geen antwoord.
Een soort academische boycott.
Het voorbeeld is, de voorbeelden zijn legio. Ook weer zag ik dat bijvoorbeeld, dat ook Qatar in Amerika niet alleen universiteiten sponsort, maar ook de zogenaamde high schools, dus ook de middelbare schoolopleidingen. Qatar is een klein vlekje, daar overigens niet heel ver bij Jemen vandaan, waar veel erge dingen gebeuren, zelfs dan in de Gazastrook, waar Qatar eigenlijk niet over bericht overigens, maar hebben een gigantische invloed met dat Al Jazeera. En je ziet dus dat er een soort vergiftiging plaatsvindt door voortdurend eenzijdige informatie in te voeren. Dat hoorde ik van een jonge dame van bijna 18, onlangs nog, die zei van, ik ben er verbaasd over hoezeer mijn klasgenoten reageren op TikTok, waar ze dan heel veel negatieve dingen over zal tegenkomen. En toen zei ze met dit, ze zei van, wat mij opvalt is dat ze die berichten nog, dat nemen ze pas dan serieus, als er allerlei likes zijn, allemaal mensen zeggen, ja, duimpje omhoog. En dat mensen daar commentaar op leveren en zeggen, ja, dit klopt allemaal enzovoort. En je ziet dat dus onder jongeren wat dat betreft een enorme verschuiving is. En dan kun je zeggen, dat heeft te maken met de invoer van informatie die je geeft, die dan buitengewoon eenzijdig is. En dan
maar ook natuurlijk het feit dat Israël wordt beschuldigd van genocide. Het is ongeveer het is de grootste misdaad die er bestaat op de wereld. Dus aan de andere kant kun je dan zeggen, ja, maar als dat gebeurt, dan moeten we daar natuurlijk als wereld heel verontwaardigd over zijn, heel boos over zijn en heel veel aandacht aan geven.
Ja, en dan zie je dus hier die informatie, want dan wordt dat beeld geschetst. En dan wordt er gedaan alsof het strafhof in Den Haag dat al lang en breed besloten heeft. Nee, er is nog altijd onderzoek naar bezig. Maar dan zie je dat het dus wordt aanvaard, omdat het herhaald wordt. En het wordt niet weerlegd. In veel gevallen. En dat vind ik het trieste. Ik had het net over Qatar. Ja. Toen wij ooit dat voetbalkampioenschap hadden, daar in 2022, toen was er van tevoren veel te doen over dat het zoveel duizenden mensen, met name uit Azië, het leven had gekost. Die aan het werk waren daar. Die gewoon stierven door de slechte omstandigheden waaronder ze moesten werken. En daar werd wel wat aan gedaan, maar we zijn er gaan voetballen. Er werd dus iets over gezegd, maar er was, bij mijn weten, geen enkele demonstratie daarover.
Maar die focus op Israël, hè, is dat dan met name sinds 7 oktober? Of was het daarvoor ook al? Heb je daar voorbeelden?
Dat vind ik altijd, ja, omdat dat zie je dus eigenlijk ook al vanaf 1917, toen dan het Ottomaanse Rijk vernietigend verslagen werd, verpletterend verslagen werd, hè, bij de slag van Harmageddon. Dat op het moment dat de Balfour Declaration er kwam vanuit Engeland, was er al ontzettend veel over te doen.
De Balfour Declaratie, dat is dat de Joden een staat toegezegd kregen.
Van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, wiens moeder een christen had gezegd, zoon kan het zijn dat God jou wil gebruiken om het Joodse volk zijn thuisland terug te geven.
Ja.
Toen de conferentie in de 20e jaren kwam van San Remo, bevestigde de volkenbond, ja, het Joodse volk heeft daar recht op en ze zouden mogen teruggaan. Wat is er vervolgens gebeurd? Het is ondergesneeuwd in enorm Arabische protesten en het is uiteindelijk het is de opkomst van het nazisme en Hitler, die zei het grootste probleem van de wereld, dat zijn de Joden. Dus dan zie je dat elke keer er iets ontstaat als een tegenbeweging, waar we nu volgens mij middenin zitten tegen datgene wat ten diepste God wil met dit land, als bewijs dat zijn beloften ja en amen zijn en hij doet wat hij beloofd heeft. Dus er is naar mijn stellige overtuiging geen redelijke verklaring voor te geven dat het probleem wat je nu schetst, anders dan dat je zegt, wat is er aan de hand? Bijvoorbeeld, de Volkenbond werd Verenigde Naties. De meeste, maar dan ook by far de meeste
resoluties
zijn tegen Israël geweest. Ja. Meer dan alle andere landen bij elkaar opgeteld. Alleen al dat cijfer. Dat zou ons toch echt tot nadenken moeten stemmen. Wat is hier aan de hand? En ik vind het belangrijk. Je schetste dat denk ik heel terecht. Van, ja, maar als je daarop aangevallen wordt. Stel daar eens wat vragen over aan mensen.
Maar als je die vragen stelt, wat voor antwoorden kom je dan eigenlijk op?
Dan, dat doe ik dus regelmatig. En dan hoor je van, ja, maar kijk eens, dat is toch Israël. En ze zouden toch, zou een licht moeten zijn. En wat je dan ook hoort, zij weten toch zelf wat het is om mishandeld te worden. Waarom hebben ze nou de rollen omgedraaid? Mm. Dat hoor je heel vaak. En dan is mijn antwoord, is dat zo? Is het werkelijk zo dat Israël zich zo misdraagt? Of kan het zijn, wat een Britse kolonel een tijd geleden weer zei, dat het enige leger van de hele wereld wat van tevoren waarschuwt wat ze gaan doen, wat zijn eigen 800 soldaten eigenlijk heeft opgeofferd om die bevolking te sparen, want ze hadden het compleet kunnen plat bombarderen, inclusief alles en iedereen, hebben ze niet gedaan. Waarom is dit het enige leger ter wereld wat zich juist houdt aan mensenrechten? Wat zich juist houdt aan de conventie van Genève bijvoorbeeld, over hoe ga je om met krijgsgevangenen, als enige ter wereld. En ik merk dat heel veel mensen die roepen maar wat. En er zitten een aantal feiten om, en daarom zijn dit soort uitzendingen buitengewoon belangrijk.
Ja.
Wat we hier mogen doen als christen voor Israël.
Nou ja, wat opmerkelijk is, wij hebben natuurlijk in onze uitzendingen ook altijd over Israël, dus wij hebben die focus ook. Ik denk vanuit een iets andere motivatie, maar in ieder geval, wij hebben het in deze uitzending volgens mij nog nooit gehad. Bijvoorbeeld over Nagorno-Karabakh. Dat was in 2023 was dat heel eventjes in het nieuws. Ja. Nagorno-Karabakh is een deel van wat Armeniërs zien als Armenië. En wat is ingenomen door Azerbeidzjan.
Ja.
Maar wat daar is gebeurd is, qua oppervlakte is het land vergelijkbaar met westelijke Jordaan-oever.
Ja.
Maar
de
hoeveelheid aandacht is minimaal. Hoe verklaar je dat?
Christenen zijn daar vervolgd.
Mm-hmm.
Dat is een objectief gegeven hoe ze christenen vervolgd werden. Nagorno-Karabakh, als een triest voorbeeld, er zijn dus een paar columns aangeweid.
Ja.
Er is een kleine demonstratie geweest bij mijn weten vanuit Armenië, maar daar werd absoluut verder geen aandacht aan besteed. En het is verdwenen.
Ja.
En als mensen zeggen Nagorno-Karabakh, wat was het ook alweer?
Ja.
En daar zie je dat ook weer, die ongelofelijke eenzijdigheid. Ik zei het al, Qatar en Jemen liggen vlak bij elkaar. Je hoort er nooit iets over van Al Jazeera, van wat daar gebeurt.
En tegelijkertijd zullen de critici die misschien meekijken nu zeggen van, ja, nee, maar nu gaan jullie het over andere conflicten hebben. Ja, ja. Dus jullie proberen ons af te leiden van wat er aan de hand is in Gaza.
Ja. Hoor, dat wil ik graag nog een klein beetje erger maken.
Ja?
Waarom hoor je nooit iets over de Oeigoeren? Niet over de Rohingya? Waarom hoor je niet heel veel over Soedan? En dat zijn de vragen die ik vind dat ik mag en moet stellen.
Ja.
Waarom kun je zeggen, nou probeer ik de aandacht af te leiden? Nee, dat heb je net ingeleid. Nee, we hebben het over Israël. Wij zijn ook kritisch op dingen zoals met die shirts wat we zo even over hadden op Israël. We kijken kritisch naar wat daar gebeurt. Maar hoe kan het dat er een ongelofelijke overkant kil aan aandacht is voor Israël.
Maar ik
daar wil ik een verklaring voor.
Ik mag toch zelf kiezen waar ik verontwaardigd
over ben? Precies, maar
dan,
dat noemen ze ook wel een mooi woord, selectieve verontwaardiging. Mm. En als je over onrecht verontwaardigd bent, amen, dat is de Bijbel zeer duidelijk ook namelijk. Dat er is God, de God, hij duldt geen onrecht. Maar dan wel, zoals ze willen zeggen, gelijke monniken en gelijke kappen.
Ja.
Dan wel evenveel aandacht voor die andere conflict situaties.
En dat is niet wat er gebeurt.
En dat gebeurt absoluut niet.
Nee. Hoe was dat eigenlijk vroeger? Want je gaat al wat langer mee, om het even zo te zeggen. Jaren 60, 70, toen werd er in Nederland heel anders tegen Israël aangekeken dan dat het nu is.
Mijn ouders en ik, we waren dan op vakantie op Lago Maggiore. En er waren een aantal Joodse families, waren fantastisch mooi. En die reden met stickers rond, wij staan achter Israël. Ik heb niet op mijn uit te zitten.
Hmm.
Dus ja, dat klopt. En dat had ook een beetje te maken met het feit dat de PvdA onder andere, die zag natuurlijk in die kibbutzim, zagen ze een socialistisch, bijna communistisch, maar socialistisch, ideaal gerealiseerd worden. Iedereen verdienen hetzelfde. Je bent er voor het goed, je vormt voor iedereen. Dat is toch een prachtig systeem.
Maar hoe verklaar je die verandering in de houding van Nederland ten opzichte van Israël? Wat gebeurde er toen?
Ineens bleek Israël, die trouwens al de onafhankelijkheidsoorlog hadden gewonnen. Hè? Dus op 15 mei 1948.
Mm.
Maar goed, dan was het zo, ja, wat was er toen gebeurd enzovoort. En men bleef, alle landen, Egypte en Jordanië, Syrië, bleven Israël eigenlijk aanvallen in de zin van met woorden en dreigementen enzovoort. En toen kwam de Zesdaagse Oorlog. En Israël die versloeg al zijn vijanden.
Ja.
En die kreeg terug hun wettelijke recht op die westelijke Jordaan, oftewel Judea en Samaria. Die kregen het weer voor het zeggen in de Sinaï-woestijn, in de Gaza.
Ja, en de Golan, Syrië.
En de Golan, precies. En in één keer draaide het om, maar wacht eens even. Maar Israël is niet meer het zielige jongetje van de klas die je moet beschermen.
Mm.
Het is ineens, zo was de gedachte. Dat ik letterlijk mensen hoorde zeggen, wordt het ineens de bully, wordt het ineens degene die het... En het terwijl ze alleen maar datgene deden als antwoord op de bedreigingen van hun vijanden.
Mm.
Dus het was niet een onredelijke oorlog. Integendeel, en los daarvan heeft Israël en Sinaï en Gaza en een deel van de zogenaamde Westbank terug... Niet teruggegeven, weggegeven
in ruil voor vrede. Ja.
Maar dat was aantoonbaar. Het keerpunt.
Ja, de Bijbel.
Ja.
We hebben het vandaag over de steen des aanstoots, over de schaal der bedwelming.
Ja,
wat zegt de Bijbel daarover?
Nou, ik zat dat te bekijken nog onlangs en toen, ik was er echt van onder de indruk dat er dan staat van, dat er wordt gesproken over een crisis, hè. Het wordt geïntroduceerd met het woord van de Heer over Israël. De Heer spreekt in zijn grootheid en zijn majesteit. Staat
en nu lees je?
Dat lees ik in Zacharië hoofdstuk 12.
Ja.
De Heere die de aarde, hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vorm. Dus kortom, hij doet dat allemaal. Dan heb je die schaal van de bedwelming. Maar dan staat er, op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, ze zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Ik heb nog eens de Hebreeuwse tekst nagekeken. En het is een deelwoord, het is een iets wat dus bezig is te gebeuren.
Ja.
Zij zullen dragende, optillende, maar dan staat er het gevolg voor die volken. Zij zullen zich snijden, zichzelf snijdende met diepe sneden.
Hm.
Met andere woorden, je niet alleen vertil je je eraan, letterlijk je vertillen,
maar je
verwond je er deerlijk aan.
Hm.
En hoe kan dat nou? En onder is God doet dat. God doet dat. Hij zegt, ik doe dat. Dan kun je de vraag, ja, maar waarom doet u dat, Heere? Omdat er staat in diverse psalmen, geloofd zij de Heere, hij die de God vanuit Sion, hij die woont in Jeruzalem.
Ja.
Er is maar één stad waarvan God zegt, dat is mijn stad. En dat is Jeruzalem. En dus, als antwoord op alles wat we nu besproken hebben, al die wereld, de wereld die staat te koken en bezig is met Jeruzalem, het heeft te maken met de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zei, dat is mijn plek, daar woon ik. En lees de psalmen aan, lees Jesaja, lees psalm 122, psalm 132. De Heere heeft Sion verkoren als zijn woonplaats.
Dus we staan er een beetje van buitenaf naar. We kijken ernaar als christenen wat daar gebeurt.
En we weten dat de geestelijke strijd te maken heeft met... En daardoor kan ik nog altijd bidden voor Hamas en zo. Dat er is, het is niet een strijd van vlees en bloed. Maar overheden en machten in de geestelijke gewesten. De duivel weet. En ik zeg dat vaak in de avond. De duivel weet dat zijn tijd kort is. En dat de voeten van de Heer Jezus zullen staan op de Olijfberg. Er is een stad waarover de Heer Jezus weende.
En dat is Jeruzalem.
Ik heb je zo graag willen vergaderen. En je zult mij niet meer zien totdat je zegt... Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En die geestelijke strijd die beslist wordt in het voordeel van de heiland van de wereld. Yeshua Mashiach. Dat gaat gebeuren.
Ja, maar is dat ook eigenlijk wat wij met dit conflict dan aan moeten? Want wij hebben het in de eerste helft van onze uitzending uitgebreid gehad over verschillen die er zijn qua focus, qua aantal veroordelingen in de Verenigde Naties. Moet je dit conflict dan zo feitelijk bekijken? Of moet je het ook, wat jij zegt nu, met geestelijke ogen juist bekijken?
Het een sluit het ander zeer zeker niet uit. Ik vind dat je op de hoogte moet zijn en blijven. Ja. Dat probeer ik ook natuurlijk, proberen we in deze uitzendingen ook te doen. Je moet zorgen dat je je huiswerk gemaakt hebt. Zorg dat je argumenten hebt.
Dat je feiten op een rij hebt.
Alsof het allemaal alleen maar van jou afhangt. Maar besef ten diepste dat hoe je naar de mensen kijkt die een ziel voor de eeuwigheid te verliezen hebben. Ook de terroristen. Besef dat de Heere God... Alleen hij kan harten van mensen veranderen. En ten diepste, en daar spreek ik ook met orthodoxe joden over. Zeg maar, hoe gaan we het oplossen? En dan zeg ik wel eens, ja, jullie zeggen hij komt en wij zeggen hij komt terug. Maar de Messias, weet je wel, de Messias, die gaat het doen. En dat geloof ik. Maar onze taak is, ook onze vijanden lief te hebben. Maar te bidden en het Joodse volk te zegenen. Het is geen volmaakt volk, maar het is een godsvolk. Het is onze oudste broer. Kom op. Nou, laten we dus daarmee bewogen zijn en bidden voor die vrede van Jeruzalem. En beseffen dat ook de grootste vijanden kunnen door Gods genade veranderen. En dat geeft ons, vind ik... Ik kom op sommige mensen tegen en denk van... Hallo, daar kan ik echt kwaad om worden als ik bepaalde protesten zie. Ja. Ook al hebben ze dan meegemaakt. En dat je toch met bewogenheid blijft kijken.
En blijft bidden.
En blijft bidden vooral. Nou en of.
Zou je met ons willen bidden?
Graag, ja. Heer, wat is het toch bijzonder om te bedenken dat wij in een tijd leven waarin wij zo zien dat al deze dingen gebeuren. Heer, en we kunnen kijken met ogen van politiek of medelijden of boosheid. Maar Heer, mogen we het zien met uw ogen, ook uw verontwaardiging over onrecht, maar uw liefde voor uw land en volk. Heer, voor... Die bijzondere stad Jeruzalem, de enige stad waarvan u zei en zegt, mijn stad. Heer, het is zo bijzonder als je daar mag rondlopen. Maar Heer, het is ook zo bijzonder om te weten dat juist de conflicten daarom draaien. En Heer, mogen wij dan met bewogenheid en passie en volharding uitzien naar die grote dag, Heer, van uw wederkomst. En wij bidden dan ook om uw vrede en uw shalom voor alle betrokkenen, Heer, dat mensen mogen zien wat uw plannen zijn. En ook, ik bid het, Heer, voor onze kijkers en luisteraars. Heer, dat u hen wijsheid en inzicht wil geven om harten van anderen te winnen. Voor uw koning Jezus, maar ook voor uw land en uw volk. Heer, zo bidden wij om uw genade. En bidden dat ook, Heer, voor ons land en volk. Ook in de politieke verdeeldheid die er is, Heer. Dat ons land ook de goede wegen zal bewandelen, Heer. Zoals ooit Daniel bad, bij ons is een beschaamd gelaat. Heer, wij hebben de dingen fout ook gedaan. Zie ons aan, Heer, in uw genade. In uw naam. Amen.
Amen. Kees van Velzen, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven bij ons werk. Ga naar onze website cvi.nl/actueel. Daar kunt u allerlei artikelen lezen over de actualiteit op dit moment in Israël. Daar vindt u ook onze uitzendingen en onze podcasts terug. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.